praten nog.
Ja, 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 oké.
Okay. Maar ik moet er nog wel eens terugkomen. Ze speelde toen nog eens, man. Het was interessant, omdat... We maken... Je gaat dus over... toont een proces dat gevoerd wordt tegen de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds, de G8 en alle andere... Well, usual suspects.
Wereldhandelsorganisatie.
Wereldhandelsorganisatie. Ja. En wat dan nog. En dat is dus een echt proces met bodems en rechters en advocaten voor de verdediging en advocaten voor de aanklagers. En je hebt hopen getuigen, mensen die komen vertellen op welke manier dat de filosofie en die ideologie van de Wereldbank en die andere organisaties hun leven of het leven van het land schaden. Maar daar rond, dat proces dat vindt plaats op de binnenkoer van een gebouw. En de bewoners van dat gebouw, die lopen er door. Die staan op 's morgens, die gaan douchen. En terwijl dat ze de rechtszaal aan het opstellen zijn. De kinderen lopen er rond, er wordt gewerkt. Er is daar een verfindustrie van textiel die daar ook plaatsvindt. De mannen, werkloos, die zitten er buiten wat te roken en soms luisteren, maar meestal zetten ze het proces af. Een man die is ziek, dat is een van de slachtoffers van de Wereldbank en aanverwanten, die ligt in zijn bed. Die luistert, maar kan niet uit bed. Er is een huwelijk dat plaatsvindt. Allerlei dagdagelijkse toestanden, liefdesperikelen. Een man die op het einde van de film zelfmoord pleegt.
Oei, nu vertel je wel heel veel, hè?
Nou, ik wil zeggen...
Nee, maar het is inderdaad... Maar
ergens maakt dat de film meer doorleefd en interessanter dan je gewoon... dat proces gewoon visueel in bed brengt op een koude, koele manier. Dit maakt het veel pakkender, interessanter, omdat door wat die mensen doen, tegelijkertijd ook op een bepaald niveau uitgebeeld ziet wat die getuigen op een ander niveau aan het vertellen zijn. Het is niet zomaar gewoon getuigenissen, het wordt gewoon opgebeeld. En dat maakt die film typisch Afrikaans. Omdat Afrikaans, die hebben een vertelcultuur. Het is niet gewoon dat je iets toont of zegt, maar het moet ook op andere manieren verteld en getoond worden. Andere manieren die directer zijn in verhouding, die de menselijkheid meer in beeld brengen. En dat maakt de film is interessant. Omdat je dat, je hebt boeiende acteursprestaties, meerdere focuspunten waar je aandacht naar getrokken wordt en alles loopt op een heel boeiende en interessante manier, krijg je dan ook de boodschap van die getuigen en van de advocaten binnen. En het interessante is misschien, ik verraad er ook een punt, maar dat je niet weet wat de rechter beslist, want dat wordt niet getoond.
Ja, er wordt gepleit, hè?
Er wordt gepleit, je hoort de beide advocaten, telkens de beide advocaten zijn blanke.
Ja, opvallend
ook,
toch wel, hè?
Opvallend, ja, dus ook een Afrikaanse voor bij de aanklagers ook een Afrikaanse advocaten. Maar het is inderdaad op een bepaald manier duidend dat de twee hoofdadvocaten blanken zijn. Ja. Zowel voor de verdediging als voor de aanklagers. En je hoort dus al die advocaten pleiten en het is een bewuste beslissing van de regisseur volgens mij om gewoon te zeggen van oké, ik ga u lekker niet vertellen wat de beslissing van de rechtbank is. Jullie moeten maar beslissen. Jullie spelen de rechter. Elke toeschouwer moet op zijn beurt, naar zijn geweten, beslissen welke elementen, welke bewijzen, welke... cijfergegevens hem het meest overtuigen. En dan mag de film dan apart en heel allemaal open. Ja. Een beetje zoals je een open einde hebt, hier een open einde. Jij moet beslissen. Dit is een enorme participatie van de toeschouwers. Gewoon, niet alleen omdat je dat moet beslissen, maar ook dat je al die andere gegevens nog mee hebt. En het is een heel doorleefde en een belevende film.
Ja. Het is inderdaad opmerkelijk dat mij is één ding heel erg bijgebleven. Een van de getuigenissen, komt een man naar voren en er wordt hem gevraagd van ja, meneer, heeft u een verhaal?
Ja.
En hij staat daar zo een minuut stil te weten en dan trapt hij het daar gewoon af. Hè?
Een ex-leraar die duidelijk niet meer in staat is om dat verhaal zelfs nog te vertellen. Die is zo gedesillusioneerd en cynisch geworden misschien, dat hij niet meer in staat is om zijn leidenschaft, mooi woord, af en toe met het Duits mooi woord, om daar nog iets zinnigs over te vertellen. Ik wil zeggen, hij is gewoon monddood gemaakt door, en dat is iets dat meer gebeurt, denk ik, dat je zo neergeslagen wordt en zo hopeloos dat je niet meer in staat bent om je op eender welke manier ook nog te verdedigen. Dat is erbij het eikele punt van Afrika, denk ik. Dat ze het grootste deel van de mensen daar niet meer in staat zijn om te verdedigen. Dat ze gewoon het niet meer zijn zitten, dat ze ook niet meer in geloven dat er nog een mogelijkheid is om dat te doen. En dat is ook wat die film aanduidt natuurlijk.
Het toont inderdaad een beeld van de effecten van de politiek die de Wereldbank daar heeft gevoerd, het IMF daar heeft gevoerd. Dat weten wij intussen.
De film is een aanklacht tegen privatisatie, een aanklacht tegen corruptie, een aanklacht tegen onverschilligheid, het koude toepassen van economische modellen, westerse economische modellen die in verhouding in de Afrikaanse economie geen enkele betekenis hebben. Of geen enkele betekenis zou mogen hebben, maar wij, en ik bedoel wij, want uiteindelijk zijn wij er op een bepaald niveau mee verantwoordelijk, van wij drukken een economisch model en een westerse filosofie door op een maatschappij die geen enkele baat heeft bij dat model, want dat model is niet het hunne. Afrikaanse economie is een totaal andere economie. Als wij hen forceren om producten te verbouwen, enkel alleen om ze te verkopen op de handelsmarkt tegen lage prijzen, dat is alleen maar in ons voordeel of in het voordeel van onze economie. Dat heeft in principe weinig voordeel voor de landen daar. Het zou veel beter zijn als ze initieel alleen maar producten verbouwden voor hun eigen verbruik.
Ja.
Voedsel, technologie, gewoon voeding of de kleding, het is eender wat, maar alles verbouwen voor hun eigen verbruik eerst.
Er is inderdaad op een gegeven moment een getuigenis
van Afrika eerst.
Er is een getuigenis op een gegeven moment en een vrouw die zegt van ja, hoe is het nu toch mogelijk? Hè? We zitten hier met een onwaarschijnlijk aantal aan agrarische mensen die in agrarisch bestaan leven, hè? Die leven van de opbrengst van hun veld. Maar hoe is het toch mogelijk? Die mensen die zitten, die zitten daarop zich uit te sloven, hè, te werken op hun velden. En hun oogst, ja, dat is dan katoen of zo. Hè. Ik bedoel,
ja, maar
het gaat, ze verbouwen, maar ze hebben toch honger. Hè.
Dat is logisch, want ze verbouwen, maar ze verbouwen niks dat zij kunnen gebruiken. Tenzij minimaal katoen dat ze dan in huis industrie zelf weven, waar je ook in de film zit erbij. En dat dan dat lage niveau kan gebruikt worden voor zich te kleden. Maar het betere voordeel is dat de film speelt dus in Mali. En Mali is inderdaad een van de goudrijke landen.
Ja.
En dat er dus duidelijk wordt gezegd van oké, wij halen het geld naar boven, dat wordt geëxporteerd. De mijnwerkers krijgen er weinig poen voor, want de lonen zijn hongerlonen. En zoals je kunt zien, Afrikaanse vrouwen die dragen geen goud. Die dragen kralen, die dragen stenen juwelen, de houten juwelen, juwelen van leder of weet ik wat, maar geen gouden juwelen bijna.
Ik heb daar in Mali zo een goudmijn gepasseerd ooit eens een keer. En toen werd me, ik vroeg aan die mensen van ja, en wat brengt jullie dat nu op? Hè? Dat is zo'n soort van compound die daar helemaal ingesloten is. Hè? Dus dan dag en nacht lichten op. En wat blijkt er nu met dat goud te gebeuren? Ja, dat gaat eigenlijk rechtstreeks een vliegtuig op en dat wordt naar Zuid-Afrika gevlogen. De mensen zien daar
niks. Dat is alles. Ik wil zeggen, of we nu in Congo gaan kijken, of in Zuid-Afrika, ja. Of in een elk ander land, waar dat grondstoffen of edelmetalen of andere dingen hebben die wij graag zouden hebben. Ja, oké, die worden verbouwd, ze worden goedkoop opgekocht en duur verkocht.
Ja. We hebben,
het is niks nieuws, ik wil zeggen, ze deden dat vroeger ook in andere landen, in andere continenten. Alleen Afrika is in verhouding politiek achtergebleven, omdat de westerse wereld een veel grotere invloed heeft blijven hebben op de politiek daar. Door corrupte regimes in stand te houden, door dictatuur in stand te houden en door de democraten die aan de macht komen zwak te houden, door communicatie te verstoren, door het geld te controleren dat gegeven wordt of niet gegeven wordt. Als je braaf bent, krijg je geld. Als je niet braaf bent, krijg je geen geld. Als je privatiseert, krijg je geld. Waar je niks aan hebt, want hetgeen dat je opgeeft kost je meer dan hetgeen dat je krijgt. En als je niet braaf bent, als je niet privatiseert, dan krijg je geen geld, dan krijg je geen schuldterving, dan krijg je geen subsidies, want dan ben je een stout land.
Een vicieuze cirkel werd door een van de advocaten, maar ook een absurde cirkel.
Het is meer een absurde cirkel dan een vicieuze cirkel. Vicieuze cirkels kun je nog doorbreken, absurde cirkels is heel moeilijk. Omdat je, ik wil zeggen dat je zit in een surrealistische cirkel. Dingen die je niet kunt doorbreken, die gewoon zijn op de deur. Ik wil zeggen dat wordt bijna onderdeel van de traditie. Van het dagelijks wat gebeurt. Ik wil zeggen, en waar je op de deur zelfs niet meer kunt geloven dat je het kunt doorbreken. Het is waanzinnig. Maar oké.
Bamako, allemaal een aanklacht eigenlijk tegen de politiek van de Wereldbank, de IMF, Wereldhandelsorganisatie en dergelijke andere.
Ja, de film loopt volgende week vrijdag nog, dacht ik niet.
Ik zie hier zondag om 2:30 in het Filmmuseum.
Filmmuseum, sorry.
Ja, op de Waalse Kaai 47. Om 2:30 is dat. Maar mensen kunnen het allemaal zelf nog eens nalezen, ook op www.cinemaf.be. Ja. We hebben gisteren ook op de receptie naar Bamako hebben we een gesprek gehad met Christophe Ketel. En hij is een Belg of is hij een Brusselaar? Of,
ik denk dat hij een Brusselaar was, maar in ieder geval het was een Franstalige die... zijn jeugd in Togo uit Togo gebracht en er ook nog geregeld terug naartoe ging. En we hebben die man dus even gevraagd of hij in de verre van dat zijn ervaringen overeenstemmen met wat in de film werd getoond.
Ja. We zullen daar eens even naar luisteren. Christophe Ketel.
De la situation en France africaine. Hein? Oui. Donc, quand tu as vu ce film, quelle était ton impression? Que sentais-tu toi?
Moi, je me sens triste, abattu. J'ai fait des connexions avec ma propre expérience et ma propre réflexion, des choses que j'ai observées. Alors effectivement, j'ai habité au Togo quand j'étais un enfant et je suis retourné au Togo, je crois, il y a 3 ans. Hein, je me suis promené dans tout le pays et le dictateur qui habitait au Togo, qui régnait sur le Togo il y a 3 ans, il était déjà là-bas quand j'étais un enfant. C'était Eyadema. Et c'était incroyable de rentrer dans ce pays et de voir qu'il n'y avait aucun investissement, qu'il y avait des militaires partout, que c'était la pauvreté absolue. Quand dans le film ici on parle qu'il y a une déstructuration de la société, j'ai vu ça, il n'y a pas de service public. j'ai vu des accidents sur la route où les gens, soit ils meurent sur le bord de la route, soit c'est les villageois qui les aident, mais il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a rien du tout. On risque sa vie pour aller d'un endroit du Togo à un autre endroit du Togo. J'ai pris les taxis Brousse, j'ai voyagé dans la nuit à 35 personnes dans un minibus Volkswagen. On ne sait pas si on va arriver vivant. Il y avait des gens à côté de moi qui priaient. Dans ce film Bamako, on m'a dit, on nous explique que à cause de cette situation catastrophique, on crée des désespérances avec des gens qui sont sans espoir par rapport à leur vie et qui se réfugient dans la religion. J'ai vu ça au Togo. C'est-à-dire que dans le sud du Togo, qui est un pays avec un accès sur la mer, il y a beaucoup de sectes chrétiennes. Et quand on va dans le nord, il y a beaucoup de petites mosquées donc musulmanes fabriquées par les pays du Golfe Persique. Hein. Et donc le pays comme ça, et c'est des gens fantastiques, hein, pacifiques au Togo. C'est un pays artificiel avec, je crois, une quinzaine au moins de tribus qui sont distribuées sur trois pays, hein, côte à côte. Hein. Et c'est des gens super gentils. Mais on voit comment la pauvreté fonctionne pour la religion et pour apporter certaines solutions spirituelles que les gens n'ont plus autrement dans la société.
Une régression totale.
Ouais, c'est une régression à tous les niveaux. C'est une régression matérielle. Je crois que le Togo maintenant est moins riche qu'il était quand j'étais un enfant il y a 30 ans. C'est une régression intellectuelle. Les gens. Alors, ce qui est curieux, c'est que on arrive à discuter avec les gens parce que de choses sur le monde. C'est-à-dire que les gens arrivent à avoir une réflexion et un regard sur le monde parce que y a Internet, il y a des cafés Internet, il y a des communications un peu plus simples que ce qu'il pouvait y avoir il y a quelques années. Les gens vont pas à l'université, mais les gens ont un cerveau, ils réfléchissent. Mais les politiciens les prennent pour des enfants. Donc, et les gens, bien sûr, sont conscients de ça. Et les gens te disent, on en a marre d'être infantilisés. On en a marre de se buter comme ça contre un mur dans cette vie où il n'y a pas d'espoir, où il n'y a pas de moyens. On mange avec, je sais pas quoi, moi, un demi-euro ou un quart d'euro.
La situation au Togo, elle est quand même un peu différente du Mali. On pourrait dire que le Mali, c'est quand même une démocratie qui est bien installée depuis des décennies aujourd'hui. Le Togo, ça a été une dictature et même aujourd'hui, c'est toujours une dictature. Est-ce que la situation de la Banque mondiale, du FMI, dont on a parlé ici dans le film, est-ce que c'est la même, est-ce qu'il y a les mêmes problèmes qui se posent au Togo?
Honnêtement, je ne peux pas dire parce que je ne connais pas le sujet. Sincèrement, je ne connais pas le sujet.
C'est un truc assez spécial. C'est un truc complètement économique. Et la Banque mondiale et FMI, c'est FMI en français, ce sont des gens qui décident des trucs sur des chiffres, seulement sur les chiffres. Ils ne pensent pas, ils n'y connaissent pas, et ça ne les intéresse pas. Les gens, les résultats, les effets que leurs décisions peuvent avoir, ça n'a aucune importance pour eux. Seulement, ce sont les dogmes de leur philosophie économique. Et ça, c'est la primaire. C'est tout. Je crois.
Bon, j'ai de nouveau pas d'opinion sur la position et l'influence du FMI au Togo parce que je connais pas le sujet. Par contre, j'ai l'impression que ce Togo, ce pays, le Togo, pour ce que j'en ai vu et ce que j'en ai perçu, se meurt de tourner en rond, d'avoir des gens qui qui n'ont pas d'ambition pour ce pays, avec à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, hein, les anciens pays colonisateurs. Moi, j'ai l'impression qu'on se contente de maintenir l'ordre, c'est-à-dire qu'on a une espèce de politique du lendemain, mais on n'a pas d'ambition pour les gens, alors que c'est des gens qui maîtrisent plusieurs langues, y compris des langues occidentales, des gens qui ont un cerveau comme tout le monde, et ces gens qui ont envie de se développer dans la plénitude de leurs moyens humains, quoi. Et on a l'impression que tout ça, c'est ignoré, c'est laissé de côté.
Et vous avez senti ça aussi dans le film Bamako ?
Non, mais le film...
Vous parlez de l'impuissance.
Dans le film Bamako, vous l'avez vu comme moi, effectivement, il y a des personnages qui témoignent d'une certaine impuissance, d'une certaine injustice, je pense aussi du fait que on les étouffe avec cette dette et qu'on les confronte à un système qu'ils n'ont pas choisi. Oui, on peut probablement parler d'une certaine colère même dans ma Bamako.
Merci.
Yeah, that was Christophe Kittel, die wij gisteren tegenkwamen op de receptie daar naar Bamako was het. Er was nog een tweede dame die wij daar ontmoetten van het Vredescentrum. Wat was dat nu weer? Ze ligt dat eigenlijk zelf aan.
Ze ligt het zelf uit. Ik ga het ook door haar laten doen. Het was een aantrekkelijke vrouw met een heel mooie stem. Dus ze gaat jullie heel mooi vertellen wat dat allemaal inhoudt en wat de relatie is met Cinemaf. En de positieve elementen die dat allemaal inhoudt in Antwerpen. Het is een lang interviewtje, dus have fun.
Laat me eerst beginnen met, stel je eerst even voor, want je hebt er net een mooie toespraak gehouden, die was heel interessant, maar onze luisteraars, die kennen jou helemaal niet en waarschijnlijk ook de organisatie niet, dus als je dat eerst even wilt doen.
Mijn naam is Olivia Ritazibwa en ik ben een projectmanager van het Vredescentrum van de provincie en de stad Antwerpen. Dat is eigenlijk een VZW die organiseert is door zowel de stad als de provincie. En de doelstelling is inderdaad de cultuur van vrede in de stad en de provincie te bewerkstelligen.
Dat klinkt heel boeiend en ook heel moeilijk als je Antwerpen bekijkt. We gaan het eerst even over de film hebben als je wil, oké? En dan gaan we even terug via de film naar internationale politiek en daarna lokale politiek. Goed. Wat vond je van de film? Ik wil zeggen, je praat niet esthetisch of zo, maar gewoon inhoudelijk.
Ik vond het inhoudelijk een zeer sterke film. Ook omdat ik zelf heel veel van die vragen al heb gehad. Mijn opleiding is ook internationale politiek. En ik ben momenteel een thesis aan het schrijven die daar precies over gaat. Dat ik me afvraag van het aandeel van de internationale gemeenschap in het lijden in vele delen van de wereld. En ik vond de film geweldig omdat eigenlijk op een heel menselijke manier heel complexe mechanismen van het internationaal systeem eigenlijk naar voren heeft gebracht. Op een heel menselijke manier en ik denk dat het echt wel pakkend was. Ik denk dat heel veel mensen dat zouden moeten zien en niet alleen in het Westen, maar ook in veel Afrikaanse landen waar dat toch heel veel mensen het gevoel hebben van als we privatiseren, als we meedoen met de internationale economie en politiek, dat de oplossing is. En ik ben er niet...
Of even een andere oplossing in de film getoond wordt, de kerk induiken.
Voilà, ja.
Dus kijk, wat dan ook, ik wil zeggen, ja. Iets dat je erbij nu in Antwerpen ook veel begint te zien erbij. Ik weet niet of je dat al hebt gemerkt, maar het aantal van die evangelistische Afrikaanse kerkjes die overal waar ik woon beginnen op te duiken. Ik woon dicht bij het Koninkplein, dus... Ja. En ik ben die ook heel veel gezien, dus... als je die film... Oké, de film schetst een heel cru beeld van de economische pletwals, zullen we het zo even noemen. En die wordt mooi geïllustreerd aan de hand van wat de mensen daar rond denken of niet geïnteresseerd zijn of sterven of wat dan ook. Als je het relateert naar het micro-universum van Antwerpen, kun je dat? Kun je daar een relatie tussen maken? Tussen dat grote economische gedoe van de G8 en aanverwanten en dat terugbrengen naar wat er op een lokaal niveau gebeurt?
Ja, ik denk dat de eerste heel belangrijke dingen de migratie is natuurlijk. Hè. Vanuit het Westen zouden we het immigratie noemen, maar voor de meeste mensen om wie het gaat is eigenlijk het emigreren, het verlaten van hun land door de economische pletwaas in het land van oorsprong. En het gevolg op het microniveau in Antwerpen is natuurlijk dat de autochtonen, laten we zeggen, geconfronteerd worden met een grote golf aan diversiteit. En niet alleen diversiteit, maar mensen die aanzienlijk armer zijn dan henzelf en die hier dan aankomen. En dat zien zij vaak als een bedreiging. Want moest het nu gaan om een heel stroom vluchtelingen die het economisch even goed hebben als ons, denk dat er al een veel...
Maar je moet er niet vluchten natuurlijk.
Nee, maar ja, dat is, zouden we zeggen van, ik vind de Belgische cultuur net iets leuker. Dus...
Je hebt zelfs om stom begrip, ik wil zeggen binnenkort komen Bulgarije en Roemenië bij de gemeenschap. Die gaan ook vrij ingang hebben. Ik wil zeggen, dat gaat heel gelimiteerd worden. Dus uiteindelijk, die angst is zelfs niet... Racisme zit er waarschijnlijk in, maar het is niet alleen dat. Ja. Je hebt ook dat het andere type racisme, dat puur sociaal-economisch is natuurlijk. Ja. Dat is een vergeten racisme. Maar en voor de Afrikaanse telt dat dubbel. Ik wil zeggen, die leider onder beiden.
Ik denk dat sociaal-economisch wel heel belangrijk is, want moest het migreren echt gaan tussen twee groepen, laten we zeggen, die even economisch slagkrachtig zijn, zoals dat wij overal naartoe kunnen reizen. Ik bedoel, als Belgische ben ik overal al kunnen zijn zonder probleem. Niemand ervaart mij als een bedreiging, zelfs als ik er zwart heb. Dus hier inderdaad komt alles tezamen en de mensen ervaren het als de grote intocht van weet ik wie. En dat creëert... ik denk de microproblemen die er zijn misschien in Afrika worden naar hier gebracht, maar niet alleen dat. De microproblemen of macroproblemen van het Midden-Oosten komen. Alles komt hier een beetje te samen en de mensen simplificeren het gewoon. Iemand ziet er anders uit, dus het is een vorm van bedreiging.
Zelfs u moet te simplificeren, maar...
Ja, sowieso, inderdaad. Ja. Ik ga naar het resultaat.
Veel waarschijnlijker. Ja. Goed. Maar oké, het is natuurlijk al problematisch. Ik wil zeggen, als je... Het is een instinctieve. Xenofobie is een heel natuurlijk idee. Ik wil zeggen, elke mens, elke groep is xenofobisch van nature. Ik wil zeggen, dat is ook een probleem. Xenofobie is niet noodzakelijk vijandelijk. Het is wanneer xenofobie verandert in racisme. Wanneer je een xenofobie gaat distilleren bijna en zeggen van oké, ik hou niet van die groep om die reden. Ik wil zeggen, je moet xenofobisch houden van niemand buiten de groep. Dat is geen racisme, dat is gewoon een beveiligingssysteem. Zodra je die andere persoon begint te herkennen als zijn individu, valt dat weg in de CPMAR. We gaan even praten over Cinemaf. Ik wil zeggen, de vorige jaren had dat misschien ook zijn impact en zijn nut. Maar gezien de komende verkiezingen heeft dit, en als je het dan ook nog relateert naar de concerten van morgen, krijgt het een iets anders perspectief, zal ik zeggen? Een andere geladenheid?
Ik denk dat de opzet altijd hetzelfde is geweest, maar dat er nu eindelijk een soort bodem is om de echte opzet van cinema's te kunnen begrijpen. Ik denk ervoor, alle eventuele problemen die er konden zijn voor de Afrikaanse gemeenschap, die zijn vrij onzichtbaar voor de gemiddelde burger die niet rond Koningsplein woont, die eigenlijk nooit een Afrikaan tegenkomt ofzo. Maar ik denk nu, je hebt natuurlijk het incident gehad waar dat de moorden zijn gepleegd. En dat heeft veel mensen denk ik even wakker geschud om te zeggen van ja, dat is zo willekeurig, dat kan eigenlijk iedereen overkomen, dat is een probleem dat ons misschien ook aanbelangt. En niet alleen, ik lees erover in de krant en zo. Dus ik denk in die zin dat cinema eigenlijk misschien altijd wel... de doelstelling heeft gehad die het ook vandaag heeft, maar dat er nu de tijd iets rijper is, of dat de mensen wakker zijn en eigenlijk de doelstelling kunnen zien. En het is dan ook tof dat het inderdaad kadert in de verkiezingen, waar dat toch, ondanks cordon sanitaire, een grote symbolische waarde hebben, denk ik, de uitslag ervan. En buiten dat ook de concerten van morgen. Ik denk, het is gewoon in een perfect kader ergens. En ik hoop dat het momentum gewoon echt wel wordt benut, 100%. En zoveel mogelijk rugbaarheid dan wordt gegeven.
Daar zijn we mee bezig, hè? Dat de rugbaarheid daar gaan geven.
Ik weet niet of wij mensen van Vlaams Belang of Vlaams Blok gaan overtuigen van iets, maar wat.
Ja, luisteren die al naar ons?
Nee, die zijn te dom.
Ja.
Dan moet ik zelf even gaan nadenken. Je hebt niet dit gebeuren. Zie je daar enig nut uit voortkomen? Ik wil zeggen, rechtstreeks naar die, of, want de stad doet nu, hè, zit met jullie, en maar ze sponsoren die duidelijk op een niveau. Maar komt het niet allemaal wat laat soms? Ik wil zeggen...
Sowieso, hè. Alles is laat, maar zolang dat we hier rondlopen is het nooit te laat. Je moet op een gegeven moment er toch mee beginnen. Ik denk aan de ene kant, wat ik zelf persoonlijk belangrijk vind, is het vredescentrum. Is misschien een lange tijd iets geweest van een, laten we zeggen, blank middenklasse Vlaanderen. Dat vooral rond het vredescentrum circuleert. En mijn opzet in het deelnemen in cinema's is om die achterban mee te brengen naar een diverse realiteit en vice versa. Dat het niet is dat je altijd overal voor geld moet gaan leuren als kleine vereniging en zo, maar dat je wel een signaal geeft van, ook het establishment, er zijn kanalen waar dat echt wel organisaties zijn, waar dat mensen best wel hebben beseft dat dat een weg is die moet ingeslagen worden, dat je niet alleen maar de vrede kunt handhaven voor een bepaalde groep.
Er straks ging ook nog over gelijkaardige initiatieven in de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap.
Wel, voor ons concreet is natuurlijk wie dat er naar ons toe komt en zo. En we hebben veel organisaties leren kennen met het voetbalgebeuren op Sint-Jansplein op 24 juni. Toen hebben we eigenlijk meegedaan in een project waar heel veel verschillende verenigingen van Antwerpen Noord verenigd waren.
Ja, en dat... van Koninklijn is natuurlijk dat ongeveer alle culturen die je kunt inbeelden. Ja. Ik wil zeggen, als je het Sint-Jansplein en het Koninklijn samenneemt, dan heb je misschien 20 culturen die bij elkaar zitten. We gaan van verschillende Aziatische, verschillende Afrikaanse, Noord-Europese en Europese. Dus,
in die zin denk ik dat het Vredecentrum probeert de visie op wat dat vrede is, of voor wie dat die vrede is, om dat open te trekken. Om dat niet tot het gewone, gezapige handhaven van de vrede is en zo.
Ja,
en
okay, gewoon een beetje blauwe straat die zegt van nee, niet doen.
Ja.
Maar dat je dus probeert om mentaal iets te wijzigen, ja.
En dat naar alle groepen toe, maar ik denk, ergens denk ik dat vooral de grote massa, en dat is niet alleen de kiezers van het Vlaams Belang, want eigenlijk is het probleem dat het eigenlijk de algemene cultuur is, denk ik, dat mensen gewoon een beetje schrik hebben van alles wat er iets anders uitziet. Zelfs als ze niet op het blok stemmen of op het Vlaams Belang.
Dat is zonder twijfel waar, ik wil zeggen.
In die zin denk ik dat...
aanjagend op een bepaald niveau. En het is toch dikwijls met het probleem dat veel Afrikanen of veel allochtonen de taal niet goed machtig zijn. Dus er is geen communicatie. En als je communicatie wegneemt, dan creëer je automatisch angst. Ik wil zeggen, om angst weg te nemen, heb je communicatie nodig.
Voilà. En daarom dat ik met Vredecentrum, dat eigenlijk een organisatie van het establishment is, proberen om de andere groepen te normaliseren. Van, wij zijn zogezegd een normaal centrum, het vredescentrum van de stad en de provincie. Om daar zoveel mogelijk verschillen bij te betrekken op een heel normale manier. Niet zo spectaculair of weet ik wat. Een filmfestival is eigenlijk elk normaal goed draaiende samenleving heeft een paar filmfestivals. Want dat is een blijde gebeurtenis. Weet je, dat is niet problematiseren. Voilà, maar ik denk dat dat belangrijk is. Op die manier, zonder te problematiseren, altijd in dit en dat. Mensen samenbrengen rond aangename dingen, rond feesten, rond... Allee.
Barbecues voor de Belgen. Maar je kunt ook een Afrikaanse barbecue houden. We hebben straks gedaan op Koninklijn erbij.
Ja, het werd een heel mooi zicht. Hè. Daar alle kraampjes waren opgekramd.
Dat is heel frequent. Dat woensdag, de woensdagen, als ze die concerten... Die concerten die de stad organiseert.
Ja, die zit in de wijk.
Ja, die staat een concert in de wijk. Ik wil zeggen, dan heb je dat ook dikwijls. Als er een Afrikaans concert is, dat er ook kaapjes te schijnen en zo. En je hebt een paar keer per jaar, dat is best gezellig. Maar
ambiance versteken.
Ambiance, ja, inderdaad. Hè. En het menu is een beetje anders dan de klassieke barbecue. Dat wordt ook vervelend op de deur.
Ja, ik zag dus trek onze een van onze andere redacteurs ook al met Boulet Yassa in Café Kilimanjaro binnenwandelen. Die erover kloog trouwens dat hij veel te bekend werd met het
daarover.
Laat ons misschien even terugkeren. Je zei er juist, als je het probleem dat in Bamako eigenlijk wordt aangekaart, als je dat transponeert op de Antwerpse samenleving, ja, dan ben je meteen geconfronteerd met migratie. Hoe kan er van hieruit, denk jij, een antwoord komen op wat eigenlijk net de aanklacht is van Bamako?
Ik denk op lokaal niveau, het enige wat wij als Antwerpse burgers kunnen doen, is op een menswaardige manier de mensen van de migratie ontvangen. Dat is heel simpel. Ze zijn hier, ze maken deel uit van de samenleving en je moet niet terug van hiërarchiseren van wie dat de eerste rangsburger is, de tweede rangsburger. Want dan creëer je eigenlijk helemaal op je eentje problemen voor de stad en de provincie Antwerpen die een lange tijd gaan doorgaan. Allee, ik denk bijvoorbeeld aan de Marokkaanse gemeenschap. We spreken over migratie van 40 jaar geleden. En we zitten nu met het probleem omdat er op een verkeerde manier is mee omgegaan.
Ja,
er is niet mee omgegaan.
We steken jullie heel mooi in dezelfde wijk, want dat is aangenaam. Hè? Jullie vinden dat toch zo leuk, hè? Samen zijn. Hè? Jullie trouwen toch allemaal onder elkaar. Maar okay, daarna worden ze vergeten en dan proberen ze te denken van okay, we gaan er iets aan doen. Maar dan gaat het forceren en dingen en dan op een duur loopt alles schuiven, schenen, schaven.
Dus welle, dat is één ding denk ik dat je als lokale Antwerpenaar kunt doen. Dat is geen onderscheid maken tussen de mensen, je bent hier samen. Ook de Vlaamse identiteit of de Vlaamse cultuur, dat is niet dat vast ligt. Veel jongeren van de tweede, derde generatie, zoals ik zelf of veel andere Marokkaanse jongeren, wij hoeven niet te horen van je moet je aanpassen. Er valt niks aan te passen in de zin van, wij maken integraal deel uit van de samenleving. Dus die zal misschien een beetje veranderen. Als je een ander deel, denk ik, en dat is iets moeilijker lokaal, is eerst en vooral misschien ook een verantwoordelijkheid van de media, dat ze de juiste informatie krijgen over wat er op het internationaal niveau gebeurt. En dat ze
op de juiste manier weergeven.
Ja. En dat de burger zich openstelt om zich erdoor geraakt te voelen, zoals we nu in de film hebben gezien, dat er die onverschilligheid dat die een beetje naar beneden wordt gehaald. Want publieke opinie is tegenwoordig best wel belangrijk. Moest er een collectief bewustzijn hier in België dat we zeggen van dat kan toch niet wat er op internationaal niveau gebeurt? Moest dat systematisch zijn in verschillende landen? Dat is de enige manier, denk ik, waarop dat het systeem misschien van binnenuit op zijn minst in vraag wordt gesteld, waarschijnlijk niet wordt gebroken, maar
ja,
dat er toch een parallele, een volwaardig alternatief kan gezocht worden. Nu is er geen plaats voor.
Het wordt een lokale politiek in zoverre van, als maar dat je tegen Michel gaat zeggen van okay, ja, gelieve dat niet op die manier te doen.
Ja.
En okay, de rest doet het dan, maar doe het dan zelf aan en probeer de anderen te overtuigen van het ook op een andere manier te doen. Ja.
Ik zie net dat de dienst er met onze glazen is gaan lopen. Dat is een ander probleem natuurlijk.
Ja, maar dat is er ook.
Ja. Laat ons even achter de glazen aangaan.
Alsjeblieft.
Oh, recyclage noemen we dat? Of,
Nee, dat is terugkrijgen van eigendom.
Eigendom?
Ja, ik wil zeggen, onze bestuur zit erop. Altijd een succes met je VZW en jouw VZW. Ik wil zeggen, VZW wel deel uit.
Ja.
Maar dat is een goed initiatief. Vanaf de VZW kan ik zeggen.
Dat was het dan vanuit de Gaumont gisterenavond.
UGC is niet meer Gaumont. Hè.
Ah,
bon. Gaumont is allang dood daar.
Ah, ja. En die G in UGC?
UGC, dat is een ander verdeelhuis die hun eigen filmzaapjes hebben gezet.
Ah, ja. Op die manier. Ik denk dat we misschien even kunnen pauzeren met Wendy.
Ja, ik zou. Het was interessant en misschien wat voer voor na te denken en dan mag er wel wat muziek komen. Hè.
Ja. Even over naar muziek.